Beste mensen, welkom in de Praathoek aflevering 15. Het is maandag 1 juni. Dat klinkt alweer wat lekker fris zomerachtig. 2020 en we zitten al dik in het corona-scene. Alleen het begint nu langzaam op te lossen. Welkom.
Welkom aan de praattafel met Ossie en Ossier.
En vanuit deelgemeente Berchem in Antwerpen, in Vlaanderen, zeg ik tegen u welkom aan tafel. En ik hoop dat je een fijne uitzending tegemoet gaat.
Welkom aan de praattafel met Ossie en Ossier.
Ja, en vandaag alweer helaas wegens diverse omstandigheden kan Filip niet meedoen. Het is de interviewversie, de maandagversie. Voortaan gaan we 's maandags zoveel mogelijk interviews doen met mensen. Ik heb vandaag in elk geval twee aardige contacten die toch wel uit heel verschillende werelddelen komen. We spreken nog eens met Serge de Marre, die in Dallas, Texas zit. En dit in tijden van George Floyd. Die tragisch omgekomen is. Dus Amerika is nu een woelige boel. Daarna gaan we met iemand anders praten die zich in Harvanger bevindt. Dat is in Noorwegen, maar dat is zeker een Amerikaan. Een echte zelfs. Het is een Indiaan, Gil Silverbird. Een artiest die ik al lang ken, maar die een mooie kijk op de wereld heeft. Daar gaan we ook van horen. Ik wou eerst nog even een paar dingen highlighten. We hebben een tijd niet zo echt heel veel over die corona-aanpak gehad. Nu was er afgelopen weekend op de Belgische tv een reportage van, dat heet Pano, dat soort panorama. Die maken altijd van die diepte-reportages hier. En die hebben er eentje gedaan, een tijdlijn over het coronavirus, hoe het zo allemaal gekomen is hier in België. Nu wil ik een paar dingetjes even aanhalen. We hadden al in een eerste aflevering, in een aflevering op eind januari, ik neem aan dat het ergens de 25e januari was. Toen speelde het al enigszins in China, zeker. Er was al een uitbraak en mensen krabden zich toch al achter de oren. Ik ook, want ik had al met mijn nerdkop wat andere zo genealogical science podcasts en zo. En ja, dat was daar natuurlijk in die kringen het nieuwtje van de dag. Er is weer een verse gast op tafel. Hoe tragisch dat ook was. Maar ik wil dan nog even herinneren aan die moment van toen. Want toen was er 's ochtends vroeg op Radio 1 was er het volgende interview. Men belde iemand op die zojuist uit het vliegtuig was gestapt vanuit China. En dit dateer ik dus terug naar ongeveer 24 januari. Dus nog behoorlijk vroeg.
Die terugkeer, dat kon niet zomaar, vertelde hij ook. Hij moest eerst een paar testen ondergaan.
Dat ging gepaard met heel wat controles. Temperatuur meten, papieren invullen. Telkens malen zowel in China als in Hongkong deze ochtend nog. Mm-hmm. En we moeten eigenlijk zeggen dat de zwakste schakel eigenlijk de aankomst was in Zaventem. Want dat had toch minstens verwacht dat daar ook wat controles zouden zijn. Omdat er heel wat Chinese passagiers op het vliegtuig zaten. Ja. Maar er werden ons geen vragen gesteld. Er werd geen temperatuur gemeten, niets. Dus dat baart veel reizigers toch wel een beetje zorgen eigenlijk.
Niet alleen veel reizigers, wij ook. De mensen die goed geluisterd hebben en die daar op de radio, die zal het zeker wat zorgen gemaakt hebben. Dus niet, zelfs niet een soort contact tracing, zelfs de telefoonnummers niet opgenomen van die mensen. Ja, nu kan je wel zeggen van ja, goh, we wisten nog weinig van virussen enzovoort, maar kennelijk moet er toch wel een soort besef geweest zijn dat er zoiets ooit is gaat gebeuren. En dat er dan blijkt dat er totaal geen regelgeving, geen enkel planboek is. Dat stelt dan toch enigszins teleur. En dan gaan we een paar dagen later, nu is het ineens eind februari, en dan is op televisie, er zijn twee geleerden die hier vrijwel mee bezig zijn. En die je nu eerst gaat horen, dat is dus eind februari op 1 in het journaal. De heer Herman Goossens, en dat is een microbioloog aan de Universiteit van Antwerpen. En toen begon het net allemaal zo in Italië te spelen. En men vroeg hem op televisie of het dus verstandig was om nog naar Italië te gaan. En ik zeg alweer, dit speelt zich dus af ongeveer 3, 4, 25 februari.
Het is krokusvakantie, er zijn veel skiers die naar Italië gaan. Er zijn mensen die een citytrip gaan doen in Milaan of zo. Lopen ze eigenlijk een risico? Want ja, we weten natuurlijk niet wat dat virus gaat doen, hè?
Het nul risico bestaat natuurlijk niet. Daar moeten we ook eerlijk in zijn. Maar het is oneindig klein om inderdaad besmet te worden met dit virus als men naar deze steden gaat of naar de skigebieden gaat. Dus ik ga er echt vanuit dat dit risico ongelooflijk klein is. En dus dat is echt geen reden om daar weg te blijven.
Ja, dat is een van de grootste missers die ik ooit gehoord heb. Behalve die gast die de demo van de Beatles heeft afgekeurd. En toen zijn ze naar de overkant van de straat gegaan, naar een andere platenmaatschappij. Dit is bijna net zoiets. Dus dat werd toen op televisie gezegd. En dat is dan een microbioloog. Nou kan je zeggen, oké, een microbioloog, dat is geen viroloog. Hè, want dat is toch een ander vak. Nou moet ik erbij zeggen dat de Vlaming een beetje anders in elkaar zit dan de Nederlander. De Vlaming zal zich vaak bedekter uitdrukken, wat meer omslachtig. Die zal nooit zo zeggen, ja, dat wil ik, maar ja, dat mag. Hè? En, ja, dat mag is dus van, ja, graag. Wilt u een kopje koffie? Nou, dat mag. Ja, wilt u daar melk in? Ja, dat mag. Nou, dat is dus ja en ja. Ik wil graag koffie met melk. Dan spreken ze dus met een andere wetenschapper, dat is Jan Stroobans. Die is spoedarts in hier in het ziekenhuisnetwerk van Antwerpen. En was er wel iets eerder bij met het hele verhaal wat er aan de hand was. Dus op een gegeven moment vroegen ze dan hem even later van het volgende.
Wat dacht u toen u die beeld zag?
Dan heb ik mijn wenkbrauwen gefronst.
Ja, goh. Nou.
Was u boos?
Maar ja, het zal toch zijn.
Eigenlijk wel, ja.
Eigenlijk wel. Nou, dit is. Dus die man die was ziedend. Die was ziedend kwaad. En ja, we weten het niet. Voor mijn part heeft hij het hele huis bij elkaar gebruld. Maar wat doet de Vlaming die zegt. Ja, eigenlijk wel. Ik was eigenlijk kwaad. Dat is voor alle Nederlanders die hier wonen om een beetje te leren hoe de Vlaamse psyche in elkaar zit. Dus de mensen drukken zich hier wat dat betreft heel bedekt uit. Ja, en dan gaat het natuurlijk door. Want dan hebben we nog onze minister die alles leidt en zo bij elkaar zit. En dan gaan ze toch op een gegeven moment samen zitten en vergaderen over die dingen. Wat gebeurt hier allemaal? Hoe moeten we dat aanpakken? En dan krijg je toch een beetje een vreemde uitspraak te horen. Want ja, sommige doktoren waren daar niet zo happy mee. Maar ja, hoe wordt dat dan mee afgerekend?
Nee, maar ik vind dat als men aan een tafel zit en er zijn discussies en u komt tot een compromis dat u dit ook allemaal moet verdedigen.
Ja, hoe kun je nou in godsnaam compromissen verdedigen als het hier om mensenlevens bedreigende zaken bent? Dan neem je geen compromissen. Dan trek je gewoon de harde lijn en ga gewoon met de meest extreme enzovoort. Ja, moet ik het allemaal voorlezen? Nee, dat gaat niet. En heel jammer dat we nu misschien een stukje commentaar hadden kunnen hebben, maar dat gaat niet gebeuren. Zeker niet in deze Praathoek 15 van de Praattafel podcast.
Dit is de Praattafel podcast met Ossie en Ossier.
Ja, en het eerste interview gaat naar de United States of America. We zoeken contact dadelijk met Serge de Marre. Die hebben we al eens een keer eerder aan de lijn gehad. Een Vlaamse journalist, stemacteur, voiceover. Hij woont nu in Dallas al enige jaren. Hij was af en toe correspondent voor de VRT ook. Sorry, voor VTM. Oei, 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 ik maak een grote fout. Correspondent voor VTM. En we gaan hem nu aan de lijn krijgen.
Hey,
Goedemiddag.
Ja, het eerste interview.
Goedemorgen,
gaat
moet ik eigenlijk nog zeggen.
Ja, goedemorgen, inderdaad.
We hebben Dallas aan de lijn. Het is een heel opwindende tijd daar, als ik het zachtjes uitdruk. Want jullie zitten daar toch vlakbij het vuur, allemaal van wat er nu aan de hand is. Maar voordat we daar allemaal over gaan, aan de lijn dus Serge de Marre, onze correspondent, mag ik haast wel zeggen, in Dallas, Texas. Hoe is het met, hoe is het met jullie daar?
Alles prima hier, hoor. Geen klachten. We zitten nog steeds veilig in ons huis. We hebben nog steeds geen corona, dat is ook goed nieuws. Het zijn een beetje rare tijden, hè?
Goh, ja, en dan ineens, dat is nu, er is alsof er een soort ketel is ontploft die misschien ook, de druk misschien is ook opgelopen door al die mensen die dus maanden opgesloten thuis hebben gezeten, denk ik dan maar. En,
Zo lijkt het wel, inderdaad. Ik denk dat het allemaal wel een beetje met elkaar zal te maken hebben, veronderstel ik. Die hele coronatoestanden en dan iedereen thuis zitten. En dan gebeuren er nog heel wat andere rare dingen hier in de VS. En dat maakt mensen boos, denk ik dan. Hè? Ik ben geen specialist, eerlijk gezegd. Maar dat is wat ik hier toch zie met mijn eigen ogen. Dus ja.
Ja, ik heb een stuk van Greet de Keizer gelezen vanmorgen. Die schrijft voor het Laatste Nieuws. En die zei ook wel van ja, in Amerika, de politie is je beste kameraad. Dat geldt daar niet echt, want de mensen zijn toch in wezen best bang. Omdat ze zijn nogal dominant. Hè? Zij bepalen op elk moment wat er gebeurt. En er is gewoon geen enkele andere uitkomst mogelijk dan wat zij. Zelfs al moet je daar met je leven voor betalen. En de blanken gaan daar ook aan. Hè? Maar alleen niet zoveel als de donkere mensen. Maar,
klopt. Dat denk ik wel, inderdaad. Ik moet eerlijk zeggen dat ik in België wel iets zou durven terugzeggen tegen een politieman. Mezelf zou durven verdedigen. Geen enkel probleem, maar hier in de VS. Natuurlijk, ja, ik ben geen Amerikaan, dus als buitenlander vind ik, houd je altijd een beetje meer aan de regels in een ander land. Maar toch heb ik zoiets van, ja, als ik ooit word tegengehouden, wat nog niet gebeurd is, dan ga ik gewoon rustig doen wat die meneer zegt. Ja, en ik ga proberen zo vriendelijk mogelijk te zijn. Ook al is die misschien heel pist of zo, ik weet het niet. Maar ja. Maar dat klopt wel, denk ik. Ik denk dat er het gevoel hier in de VS, dat is wel meer dat, dat politie, dat je toch wel een beetje voorzichtig moet zijn met politie. Ik denk dat het veiligste is, ja.
Ja, omdat het ook een soort gemilitariseerd karakter heeft. Hè. Die mannen die lopen er al bij, bijna als een soort uit Robocop, een half afgewerkte Robocop. En bij het minste of geringste, als er dan een relletje is of zo, dan staan ze daar met tanks gewoon. Dus daarmee, destijds in Ferguson, die rellen vorig jaar. En dat was gewoon, dat waren militaire phalanxen tegen roepende jeugden en zo. Dat was echt, ja.
Mm-hmm. Ik denk ook wel voor een stuk, langs de kant van, als je het bekijkt langs de kant van een politieman, die, nu tijdens die rellen is het misschien wel wat anders, maar ook vergelijkbaar. Ik denk als die een automobilist tegenhoudt, wat hier nog meestal, eigenlijk altijd gebeurt. In België word je geflitst door een camera, dat gebeurt hier bijna zelden. Maar als je te snel rijdt, word je tegengehouden door een politieman. Die zet jou aan de kant en die schrijft nog op een papiertje een boete uit.
Ja, ja.
Maar ik denk een van de grote problemen is, een probleem dat eraan toe bijdraagt, zijn de wapens. Politiemannen weten niet of jij een wapen in je auto hebt, bijvoorbeeld. Want ja, het zou best kunnen. Er zijn zoveel wapens in omloop hier in de VS.
Ja, ja.
Het zou best kunnen dat je een wapen in je handschoenkastje hebt liggen. En die politieman weet dat natuurlijk niet. Ben jij een, are you the good guy or the bad guy? Dat weet hij natuurlijk niet als hij je gaat stoppen. En wie weet heb jij een slechte dag. En denk je, godverdomme, pak je dat wapen en ga je jezelf verdedigen. Of heb je schrik van die politieman en pak je dat wapen en ga je verdedigen. Dus die politieman weet nooit wat hem te wachten staat. En ik denk, als je dat vergelijkt met Europese landen, is dat wel een verschil. De kans is veel kleiner dat iemand een wapen bij zich heeft. En dus,
Maar ik denk dat ook die insteek zet denk ik ook de toon voor de confrontatie op het moment dat die agent uitstapt. En vooral in Texas, want ik heb gehoord dat daar heel weinig road rage en heel weinig van die dingen zijn, omdat bijna iedereen daar met een 457 rondloopt. Dus dat is gaat u maar en zo. Maar ja, inderdaad, dat maakt een taak van een agent op het moment dat hij uitstapt en naar een willekeurige auto loopt, dan is daar al meteen die levensgevaarspanning die er hier natuurlijk niet meteen is. Want ze komen hier niet op je af alsof je een bommendragende terrorist bent of zo.
Nee, precies, ja. En ik denk dat misschien met die betogingen wel net hetzelfde is. De politiemannen weten eigenlijk niet goed. Ja, is er iemand die wapens heeft? Gaan ze ons iets misdoen? Ja, hoe zou je zelf zijn als je geen politieman bent, in die situatie zou zijn? Ik ben ook reporter geweest voor VTM Nieuws een tijdje geleden, een aantal jaren geleden. En toen ben ik ook zo op een aantal betogingen geweest. En dan voel je toch wel die spanning daar hangen, die je waarschijnlijk zelf creëert van... Wat gaat er gebeuren? Gaat het hier ontploffen? Blijft het rustig? Is er een gek die gek gaat doen of niet? Dus je voelt wel die spanning hangen in de lucht. En ik denk als je... Ja, natuurlijk, als je gewoon een burger bent, kan je wegstappen en je bent weg. En je wandelt weg. Maar als politieman moet je je job doen, natuurlijk. En ik denk dat die mannen ook wel onder stress staan. Niet dat ik ze helemaal verdedig, natuurlijk. Maar ik probeer een beetje te kijken naar hun standpunt ook.
Ja, zeker. En jij als journalist, kan je nog terugdenken aan... Is dat ook adrenaline op jouzelf op zo'n moment? Ga je ongewild ook mee in die... Het is een soort massahysterie, hè?
ik heb nooit tussen de echte rellen gezeten, maar wel op betogingen of zo. En waar je de spanning voelt hangen. En dan probeer je daar toch... je moet het een verhaal verslaan, dus je moet wel een beetje in de buurt blijven. Maar je kijkt toch ook wel uit naar wat er rondom je gebeurt. En als je geluk hebt, dan heb je een collega bij of zo. Of ben je met een aantal conculega's die er voor andere media zijn. En dan kijk je voor die andere mensen ook uit, natuurlijk. En zij doen hetzelfde voor jou. Dat is inderdaad wel... het zorgt voor stress. Ja,
ja zeker. En nu ook als je dan ziet hoe dan bijvoorbeeld zo'n CNN-ploeg wordt opgepakt enzovoort. Maar ja, dus je ziet nu aan hun journalisme ook dat ze nu die hele mobiele, hele lichte setjes hebben. Zo'n gast met een camera en een flinke rugzak en overal. En die kunnen rondlopen waar ze willen als een soort guerrilla, maar toch live on air. Weet je wel, dat is heel gesofisticeerd als je weet hoe broadcast werkt en zo.
Ja,
dat is echt niet zo makkelijk om zomaar rond te lopen in willekeurige straten en daar een feed te hebben en dan van de ene stad naar de andere. Maar dan vraag je je ook af in hoeverre wakkert dat aan. Hè? Mensen zien dat op tv en wauw, ja, en meedoen. En diegenen die er zijn, die worden daardoor misschien toch nog extra... ik weet het niet. De media spelen natuurlijk een grote rol hierin. Dat is absoluut belangrijk.
Langs de andere kant, ik begrijp wat je bedoelt, want ik maak soms wel zelf eens de filosofische bedenking van, als we dat nu eens niet op televisie zouden tonen, zou het misschien wel weg hebben. Maar langs de andere kant, het is freedom of speech, die betogingen. En de journalisten moeten er ook wel zijn om te tonen wat er gebeurt.
Uiteraard.
In deze wereld. Om de mensen die thuis zitten op de hoogte te houden van wat er gaande is en waarom dit gebeurt. Dus ik vind het een heel dubbel verhaal. Ik denk dat geen enkel systeem het beste is, maar dit, of geen enkel systeem perfect is, laat het maar zo zeggen, maar dit nog wel een van de betere systemen is. Ik denk dat we dat wel moeten tonen, eerlijk gezegd. Maar dat is mijn
persoonlijke
mening.
Absoluut. Daarom, het is in Amerika ook bekend als de Fourth Estate. Hè? Dus naast de regering en de parlement en de senaat is de pers de vierde pijler van de democratische werking. Want alleen een vrije pers kan de boel in de hand houden. Als die pers nochtans niet al te gekleurd is. En dan kom je weer op bepaalde media die natuurlijk nu heel erg Trump-aanhangig zijn. En dan begint het hele fake news, geroep heen en weer enzovoort. En dan, ja, wat creëer je dan eigenlijk, hè?
Ja, het is niet zozeer de media die pro-Trump zijn, maar je hebt aan de linkerkant ook heel veel media die onzin verkopen en fake news verkopen. Dus ik denk dat het grote probleem is. Het gaat niet zozeer over de aanhangers van Trump. Natuurlijk is dat, ja. Maar dus, aan de linkerkant heb je net hetzelfde, denk ik. En ik denk eigenlijk, zelfs als je kijkt naar een CNN, toch hier in de Verenigde Staten, wat voor een groot stuk anders is dan CNN International, heb je toch ook veel gekleurde verslaggeving, vind ik. Ik zou het liever iets neutraler hebben dan wat de meeste media hier doen. Ik denk, zelfs als je de krant leest, moet je toch voorzichtig zijn en in je achterhoofd houden van, vaak gaat het om meningen en niet om feiten.
Ja.
En dat is een groot probleem.
Ja, en dat wordt dan vaak toch door mensen als een soort half feit gezien en verkocht en doorgestuurd. En zo gaan dingen dan een eigen leven leiden. Ja, joh, ja. Ik weet wel dat nu dat lijk van die arme George Floyd, die is dan daar in Minneapolis vermoord, maar die gaat dan, dat zal waarschijnlijk weer zo'n nationaal uitgezonden caravan worden, want hij moet terug naar Dallas. Daar komt hij vandaan en hij wordt bij jullie begraven. Dus als het mee zit, komt hij, ik weet niet of jullie aan de baan wonen daar.
Ik weet niet waar die begrafenis exact zal zijn, maar nee, inderdaad, het gaat misschien nog wel wat worden hier in Dallas. Er zijn ondertussen ook avondklokken ingesteld in heel wat Amerikaanse steden, waaronder ook in Dallas en zo. Maar ja, we blijven rustig binnen hier.
Ah ja,
we proberen ons daar niet in te mengen. En het is ook ver. De rellen zelf zijn ook ver van bij ons, hoor.
Oké. Okay.
Dus 10 kilometer of zo van bij ons hier vandaan. Dus dat valt nog wel mee dan, hè.
Ja, ja, precies. Maar ik heb wel eens verteld dat ik woonde in de States toen de Rodney King-rellen uitbraken. Ja. En wij woonden toen in Malibu. Daar werkte ik met iemand. We zaten dan met een stel in een studio allemaal. En iedere dag stonden we op dat balkon. En in het begin was het ook zo. Dus heel ver weg, stad. Maar daar kwam gewoon iedere dag kwamen die rookwolken dus dichterbij. En dan de laatste avond zei die van, morgen gaat mijn huis in de hens hier. De volgende ochtend ben ik vertrokken. En als het vliegtuig zo wegdraaide, zag je die zwarte rookkolommen. En dat was echt een Bijbels Sodom en Gomorra moment. Gewoon. Dat was de dag nadat die mensen werden vrijgesproken vanwege het in elkaar knuppelen van Rodney King.
Ja.
Hetgeen helemaal op video stond. Dus kat in het zakje. Dus, die mensen zijn schuldig. Hè? Het staat er helemaal gefilmd. En de verdediging deed iets heel slims. Die zette de video stop bij de eerste klap. En dan, wat doet hij daar? Ja, ik geef meneer een klap. Waarom? Nou, ik zei dat hij op moest staan en dat deed hij niet. En waarom geeft u dan die klap? Ja, dat staat in mijn opleiding. Hè? Ik moet dan. Volgende klap, andere agent. Hetzelfde verhaal. En zo, alle 38 klappen zo.
Dus wow.
Elke klap was gewoon. Ja, dat was heel speciaal hoe ze dat hebben opgelost.
Volgens het boekje, ja.
Ja, dus door de tijdbeleving te veranderen. Ja, en ja, nu kwam het ook uit dat die man, arme Rodney King, die zat propvol met PCP en ze hadden hem 8 keer getaserd. Het deed hem allemaal niks, dus ja. Maar toen ontplofte de boel ook. Hè. Die rechtszaak was dan ook in zo'n suburb ergens. Vanwege jurytoestanden. Ja, en die lieten die agenten vrij. Dat was pas nog op National Geographic. En toen pas zag ik hoe erg het eigenlijk was, die rellen daar. Maar nu zie je dat eigenlijk over de hele States. En toen was het nog een beetje lokaal. Maar nu is het de eerste keer van, het is nu echt. En nou zit ik iedere avond zelf ook aan CNN. Want Ja, het is toch echt wat er daar ontwikkelt zich nu. Dat kon wel eens echt in de manier waarop Trump ermee omgaat enzovoort. Het is nu echt een kruidvat aan het worden. Maar ja, ik wens jullie heel veel sterkte de komende tijd nog.
Komt goed. Houden ons veilig. Komt helemaal goed.
Zeker weten. En boodschappen worden natuurlijk geamazond daar en zo. Alles voor de deur neergezet. Of,
ja, zoiets inderdaad. Nee, de buurt waarin ik woon. Ik woon wel in Dallas zelf, maar Dallas is zo uitgestrekt. De buurt waar ik in woon is redelijk rustig. Een beetje residentieel-achtig, zeg maar. Het is dan wel het centrum van de stad, maar toch. We zitten hier veilig, dus geen probleem. Ik kan nog zelf naar de winkel gaan, inderdaad.
Ik hoop dat jij woorden niet moet inslikken. Maar ik wens jullie allebei nog een prettige Pinksterdag. Want het is vandaag Pentecost. Hier ligt alles plat. Dus, maar
behalve jij.
Nee, behalve ik. Wij gaan verder met de podcast. Jo, het allerbeste en tot de volgende, Serge. Bedankt voor je tijd.
Heel graag gedaan. Ciao, tot de volgende keer.
Bye-bye. Dat was Serge de Marre live vanuit Dallas. En je hebt dan een beetje een idee van de sferen die zich daar afspelen. Het is een gemengd bakje. En het is nu nog maar kijken hoe het zich daar afloopt. Maar dat is, sorry hoor, maar als iemand zegt, komt goed, dan denk ik van, je mag nooit zulke dingen voor vanzelfsprekend aannemen. Zeker niet in Amerika.
Dit is de Praattafel-podcast met Ossie en Ossier.
Hallo, hallo, hallo. Is dat Bergen calling?
Yes. Ja. Hey.
Oh my God.
How you doing, bro?
Hello. Let me introduce you first to our listeners, because half the nation is sitting here like, whoa. I'm talking to Gil Silverbird, a long-time connection, friend, partner, artist, co-project partner, undertaker with me. We met each other, I think that would have been somewhere in the 1990, working on a project for Terry McLuhan, which was called Touch the Earth, which was an audio book. I guess you still remember those days.
Oh yeah. I remember the sound effects we had to do for that.
Yeah, and recording all the voices, because basically it consisted of an audio book which detailed the Trail of Tears. Am I right about that?
Yeah, I think so. And it's funny, my whole family was involved, and yet I became the narrator. Right? My father, my uncles, yeah.
Yeah, it was an amazing project. And for a month or so, we were busy daily in the studio with people coming in and reading parts and then basically sticking it all together. It's still available on Amazon. Anyway, fast forward. You are now located in Bergen, Norway, if I'm right?
I'm in Haugesund, Norway.
Okay. Yeah. Tell me about that place.
Well, it's between Bergen and Stavanger, and it's a nice little town. It's not many people, maybe 30,000-40,000 community. It's very nice. It's I like it. It's I look out my window here and I say there's a mountain with some trees and beautiful things. People are wonderful here. I love Norway. I mean, I chose to stay here because I lost my wallet like four times with thousands of dollars, and I got it back with all the money four times.
Okay, that says something both about you and Norway, but that makes a magical match, I would think. A match made in heaven. Well, yeah. I must say, I was there a couple of times last year for a theatrical production. The first time for me there, and indeed, it's a neat people and a neat country and everything neat and nice, and everybody speaks English and everybody is. Huh?
Yes, yes, yeah. I'm the only Apache native here in Norway, and I'm surrounded by all these cowboys, you know. But they're pretty friendly. They like me. I'm their little pet monkey. You know what I mean? I just remind them. I say, don't forget to breathe.
Yeah, yeah. And what's the lifestyle? A lot of hunting, skiing, kayaking. I mean, what do you? Is that really? Because my sense was that everybody was much more intensely connected to nature and doing things in nature.
Yeah, there are a few hunters. I mean, it's not rampant here, but most people, they love to go to the woods. They walk in the woods every day, which isn't far. I mean, 5 minutes away from the town. The town's so small. Mm-hmm. That you just go 5 minutes and you're in the woods, you know. Yeah. So it's fairly nature built. It's built, you know, around the nature. The buildings aren't built around the, you know what I'm saying?
Okay.
They really watch the nature. Yeah.
Yeah, yeah. I think the people there, and also in the winter, everybody is always on skis, especially these Langlauf, that stuff. I was there on TV, and like six channels, they were all only showing all these people standing there in minus 20, whatever, having the time of their life as these people were slugging around.
Yeah, yeah. They love skiing. And the funny thing is, in the winter, they have this thing where they get undressed completely, and they cut a hole in the ice, and they just swim in there for fun, just to see if you know, as oh, we're warriors, you know.
Ooh, ah, yeah.
We can take it.
Ah, yeah. And a side effect of it, that nobody there got corona, nobody, they're all like mighty Vikings, we can stand anything. Or what's the story with this whole the corona scene there in?
Well, here in this town, Haugesund, we had three people who had the corona, and I think one person died. They were like 78 years old. So that's about it here in Haugesund.
Wow.
But they pretty much contained it here in Norway. It's they're paying attention. Everybody really stays far apart. They still do.
You know, they did that all the time.
Yeah. Yeah. They did it before. They, you know. The people here are very innocent. They're very shy.
In a way, so, yeah. Because maybe that's also because half of the time it's basically black, dark, nothing outside. And then the other half it rains, because I understood Bergen is the place with the most rain per year.
That's true.
And your place is like that too? Or
It's similar. I mean, it's funny thing is, you know, I have a different perspective. I see things differently. So when it rains, you know, my wife, she's Norwegian.
Okay.
And blonde hair, blue eyes, you know, I dragged her into my teepee with her hair and stuff. But, yeah, no, the thing is that when it's raining, I look out and I'm like, honey, wow, what a beautiful day. And she's like, you know, looks at me very strange. But every day is fantastic for me. So I really don't notice. I don't judge
nature
the way other people do, but it rains a little bit, yeah.
Yeah, yeah. All right. And you survive, or you work as an artist there. I guess that's also something which is affected right now. I don't know how it's in Norway with venues closing and places with people together. You've been unemployed, I assume, or how did you get through this?
Well, yeah, I've been unemployed since March 6th was my last job. So I haven't been working since then. They were all canceled.
Mm-hmm.
And luckily, my wife has a full-time job. She works with the Vinmonopole, which is the liquor stores. Well, it's government-owned.
And they're doing golden times now.
Oh, yeah, they need to. And she's the manager, so she runs the store. So she's been in. So luckily for her, with her paycheck, you know, thank God. She can carry the baton.
Right. Yeah, and it's a serious baton. Life is not really cheap in Norway.
Yeah, it really isn't. But it, comparatively speaking, you get paid according to the lifestyle anyway.
Yeah, yeah, that's a good thing. And now, of course, in all actuality, I'm sure you have been following things the last week in your homeland, I would say. Which for you has, of course, really a deep meaning, because what is your thought by what is happening now over there with what you've seen the last 4 or 5 days?
You say my homeland. Are you speaking of the States?
Yeah, yeah, the whole George Floyd thing and what is happening now with all this.
It's not a good time for people to beat up anybody at this point, because people are at their edge. So it's to be expected, from some. It's interesting, from some people they say it's conspiracy. They're paying people to go out and do these things, and I'm like, I don't get why
that
anybody would do that.
Yeah, but that language is typically used by dictatorships, and when there is any unrest, it's always external forces, external anarchists, because how the hell could my people, who everybody loves me, how the hell could they turn against me?
So right, it's a few extremists basically that are responsible, but not the people,
Yeah, that's right. And then, of course, that is used by the forces above to say, okay, well, we're being infiltrated and they're foreign agents, they're terrorists. Get the weapons out.
Exactly.
Yeah.
Get the weapons out. Yeah. Martial law.
I think, I just had a chat with a friend of mine who is actually living in Dallas, Texas now, which is also kind of part of the whole hotspot which is going on, about the relationship between citizens and police. Can you say anything about that, about how that is in Norway, the whole experience with law enforcement and that kind of things?
They're so lenient here. They're wonderful. The police officers, they talk to you and they take the time to listen. If you listen and you have, like, for instance, one time I was driving with my my iPhone in my hand, and you're not supposed to be driving with it.
Mm-hmm.
And I was actually recording on the iPhone, and the guy stopped me. He goes, "Hey, you can't be on the phone. I have to give you a ticket." And I said, "I was recording." And I went through a thing where I was just recording that I wasn't, talking to anyone, and he let me go finally,
Reason. Reason. They have a common sense and a bit of reason, and it's not their duty to flag everybody and to jail them and to uphold the law at all costs.
They still have a community here. They're communal still.
Mm-hmm.
Norway could be a very dangerous place if they actually started speaking, with against anyone, but. Any country, actually.
Yeah, because Sweden seems to have much more problems with people from other origin, let's say. But in Norway, there is no such thing. I think the integration and everybody. I mean, people are just happy to be there, I guess.
Well, they're treated fairly. I mean, you have a large Muslim community, and you have a lot of Polish people, and.
Mm-hmm.
And that's funny, but that's where you get the prostitution from, those influences. Pretty much they all just want to fit in, because it is a friendly country, very friendly.
All right, so you think that could be a haven for people which the USA is getting too weird and too hot? Go to Norway, it's such a cool place, literally, but also emotionally.
Yeah, I don't know if anybody's going to be allowed to come in now. I think
they wish.
They still have the borders are closed.
Yeah. So anyway, and so what is your outlook now? Do you have developed a new format for like them maybe developing some online audience or going? Because to say frankly, to see gatherings of people who are tightly packed to enjoy some performance. I don't know about Norway, but here I don't see that happening at least until next year.
Yeah, no, I agree with you. I actually got a new switcher so I can put four cameras up and start doing a streaming show. And so I'm going to start concentrating on that just to bring people a little hope, a little breathing, you know, and just to let everybody know that we're all here together and they're not alone.
Right. Earning also karma points, I guess, because, yeah, why are we here on this planet to bring a kind of good vibrations? If we cannot make a vaccine, you and I don't have the skills for that, I guess. But yeah, what what else can we do than offer people a good conversation and a nice piece of music? So I would like to go out by playing this song you sent me, which I think is really great. I will tell the people it's unless you think it's too preliminary, or do you think, well, let it go?
Why don't you play Wasteland?
Wasteland, we can do. Yeah, the original Wasteland. We'll tag.
Yeah, absolutely. That one that you wanted to play, I did a totally new arrangement on. Like it comes down at the end to just the piano and the voice at the very end. It doesn't stay straight all the way through, you know.
Okay.
Yeah, so it's very, very different. So I'm holding that off until probably another 2 weeks, and then I'm going to put it out, unless we can have another conversation where we could do it again.
I think so. I heard it, and it the waking up, or the wake up, or sorry, what was the title?
Time to wake up. Yeah.
Time to. It was the title that keeps sticking in your head, and you never forget. Time to wake up. Yeah, we'll. I think we will hear more about that, and I would like to have a conversation about that. But we'll do that off the air, so to speak.
Okay.
Wasteland. Yeah, the story. That's a project basically still in development. But what the people will hear is in a recording which we finished. That was also in 1991 on a desktop studio. Kind of thing, but the thing is so loaded with magic that it's still quite a thing to touch it, whatever, but we'll let the people decide. I hope they love it. Gil, it was really great to talk to you again, and I hope it will not take that long before we renew this. And it's nice for us to have somebody who can keep an eye out in the north about how things are going. And I wish you and also your family back home all the best, because these are rough times, I guess, for USA citizens.
Yes, yes. Well, I wish you all the best also, Islan. And one thing, don't forget to breathe.
Yeah, we do that. We do that diligently, okay. And we will make that an integral part of the show. And I'm sure you will make some sign of chord, a kind of a breathing haiku song thingy. If you can make something, I will definitely let it vibrate to our listeners.
Fantastic. Thank you. I appreciate it.
People can find you on Facebook on Gil Silverbird.
Yes.
And there is also a YouTube channel, I would assume.
Yes, there is, yes.
Okay, fantastic. So they can get to know you. I'll place the links in the show notes so people can go visit you. Thank you very much, Gil. All the best to you, and talk to you very soon again. Thank you for this one.
My pleasure. Many hugs, my brother. Your wife also, give her a big hug for me.
Bye-bye.
Okay, bye.
All right. Dat was Harbanger in Noorwegen, in het hoge, mooie Noorwegen, waar ik dus twee keer naartoe heb kunnen gaan vorig jaar. Dat is inderdaad een land waar ze toch alles wel heel netjes voor elkaar schijnen te hebben. Eén groot verschil, iedereen is daar virtueel waanzinnig rijk, want dat land zit op een gigantische berg geld. Ze hebben namelijk de olieindustrie destijds genationaliseerd. En alles wat dat oplevert, dus die gigantische olieopbrengsten, hebben ze destijds besloten dat dat allemaal in een grote bak moet. Daar mag niks van gebruikt worden, behalve, ik geloof, 2% van de rente. Alleen 2% van de jaarlijkse rente op dat geld. En dan hebben we het over 1,2 triljoen. Dus dat zijn 1200 maal miljard euro zit er in die pot. En dat komt alleen maar bij. En dat levert ze enorm geld op. En daarnaast is Noorwegen nu nog meer geld aan het verdienen met de zalmkwekerij. Want dat hebben ze dus nu na een jaar of 15, 20 helemaal door hoe dat werkt. En heel de wereld vreet hun zalm. Dus ja, de Nooren die stikken van het geld als land. Het is daar allemaal, voor zover ik weet, mooi keurig geregeld. Dus mensen zijn er niet zo heel erg zenuwachtig over het leven. Dat was Gail Silverbird.
The Global Village is a world in which you have extreme concern with everybody else's business.
Ja, zeker. En aan al het goede komt ook weer een slotmomentje. We gaan deze podcast nu beëindigen. We wensen Filip allereerst al het beste en een rap herstel. We gaan zien hoe snel zich dat afspeelt. Verder dank ik al onze bijdragers Serge de Marre in Dallas en dan Gil Silverbird in Harvanger. Goh, ik weet niet eens. Ik zet het wel in de show notes en je kan het daar opzoeken. Het is wel geweldig mooi. Maar ja, zoals Noorwegen, fjorden en natuur enzovoort. Je leeft daar toch in een soort natuurlijk paradijs. Alleen het regent wel de helft van het jaar. En de andere helft van het jaar is het stikken donker en zie je niks en vriest het. Mensen, hartstikke bedankt om weer te luisteren. Ik hoop dat je ons een warm hart toedraagt en ons een hele hoop sterren, de maximale sterren, gaat toekennen op je Apple Podcasts of in Spotify of waar dat ook is, dat je die dingen luistert. Vind ons leuk, deel ons. Je mag ook evangeliseren als je denkt van, goh, ik ken mensen die ook wel een goed gesprek kunnen waarderen. Dan zeg dat voort, zou ik denken. Hey, hartstikke bedankt om te luisteren. Aanstaande woensdag zijn we weer terug met Mario in de wetenschapsaflevering. Wauw, gaan we dan weer doen. Dat is altijd hartstikke leuk om te doen. En dan zie ik jullie weer. En dan vrijdag met de gewone praattafel. En dat is de 25e. Daar gaan we iets speciaals mee doen. En dat laat ik dan nog wel weten. We gaan eruit. Het is afgelopen. Ik wens iedereen nog een hele fijne voortzetting van het moment waar hij in zit. Een jingeltje en daarna, zoals gezegd in het interview met Gil Silverbird, een opname van een song die ik geschreven heb met Dean Holterman, iemand uit Staten Island. En dit is gemaakt in 1991. Ik denk dat het nog wel steeds bepaalde actualiteitswaarde heeft. Want het gaat over de wasteland van, ja, toch de vrij veel ellende die wij mensen om ons heen aanrichten op deze planeet. Ik zou zeggen tot de volgende aflevering. Woensdag met Mario. En dan geniet van Wasteland met Gil Silverbird.
and the tear becomes a stream, and a river will flow under open skies, and we will all share in his dreams. He's out there to stay.